In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is en zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij overmorgen doen? Welkom bij Overmorgen, Bas.
Goedemiddag al.
Ja, goedemiddag. Denk de laatste podcast die we in 2024 opnemen. En geen beter onderwerp dan het onderwerp van 2024, AI, ChatGPT. Dat zijn de dingen waar we het over gaan hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, willen we het eerst even over jou hebben. Kan je even kort zeggen wie je bent, wat je doet en ja. Misschien heb je nog een leuk weetje over jezelf.
Zeker. Nou, ik ben Bas Kouwenberg, innovatiemanager bij Mach 8. Een zusje van de Nieuwe Zaak. Dank je wel voor de uitnodiging voor deze leuke podcast. En ik hou me vooral heel veel bezig, al met het sleutelwoord wat je net zei. Dat er heel erg vaak over gaat, over AI. Ook een heleboel andere dingen als innovatiemanager. En dan ben ik voornamelijk bezig aan de ene kant met onderzoek doen. Wat komt er nou uit? Wat zijn nieuwe dingen? Wat zijn nieuwe technologieën, nieuwe technieken, nieuwe toeltjes? Wat ik zelf dan heel erg belangrijk vind en wij heel erg belangrijk vinden bij Mach 8, is dat we ook gelijk kijken hoe kunnen we het toepassen. Dus hoe kunnen we het niet alleen uitproberen wat je met die nieuwe dingen kan, maar hoe kunnen we daar ook direct nieuwe producten, nieuwe service, nieuwe diensten of vette nieuwe toeltjes of websites omheen bouwen. Om ook echt waarde te halen uit die nieuwe technologieën. En misschien al het leuke weetje, ik heb er net al wat over na zitten denken. Maar waar mensen zich altijd helemaal verbaasd van zijn te kijken. Ik hou ervan altijd om heel erg vroeg te zijn. Dus ik ben op kantoor, ben ik altijd om 6:45.
Oh, wauw. Heb je dan ook de sleutel om open te doen? Of,
Misschien is dat nog wel een leuk weetje. Ik krijg het altijd voor elkaar om heel erg snel van overal waar ik werk de sleutel te hebben. Dus ja. Ik heb hiervoor bij Coolblue gewerkt, dat ik binnen een maand of twee de sleutel. En ook bij LiveUp in een paar maanden had ik de sleutel, omdat ik elke keer als eerste op kantoor ben. En het een goede manier was dat er iemand was die het kantoor open kon doen, zonder dat office manager of weet ik het wat,
ja, precies,
erbij hoefde te zijn.
Ja, hier beginnen mensen ook wel vroeg, maar ik denk dat de eerste rond 6:45 binnenkomen, maar niet om 6:45. Maar heb je een slaapprobleem of heb je zoveel energie 's ochtends dat je denkt, ik moet snel beginnen?
Ah, ik vind het vooral heerlijk dat ik 's ochtends eerst een uurtje of twee kan zitten, rustig mijn ding kan doen, dingen bijwerken, dat ik eigenlijk de dag en iedereen al vol ben. Dat vind ik gewoon heerlijk om op die manier mijn dag te beginnen. En dan zie ik langzamerhand iedereen binnenstromen. En dan kan ik ze gelijk al volgooien met vragen of ideeën die ik heb. En dan zit ik gelijk helemaal in en dan loop ik gelijk al voor. Dan heb ik alles afgetikt wat ik heb moeten aftikken. Ideaal.
Nou, lekker. Ja, ik heb dat meer aan het eind van de dag, dat ik even een paar rustige uurtjes heb. 'S Ochtends ben ik wat minder vroeg.
'S Ochtends moet je een beetje op gang komen.
Op gang komen, ja. Even misschien met de leeftijd te maken. Hey Bas, heel interessant wat je in het begin zei over jouw functie. Je zei, ik ben heel erg bezig ook met bijhouden wat voor nieuwe dingen eruit komen. Ook wat de toepassing daarvan kan zijn natuurlijk. Maar ik denk dat voor de mensen die luisteren, die vragen zich natuurlijk af, hoe zie ik nou de bomen in dit enorme bos? Er is zo'n stortvloed aan informatie over AI, over allerlei programma's, over toepassingen, verschillende taalmodellen. Hoe zorg ik nou dat ik de voor mij relevante informatie eruit vis, zonder dat ik zelf heel erg op de hoogte ben van AI?
Ja, dat is altijd een goede vraag die me vaak gesteld wordt. Zelf doen we er ook onder andere aan mee dat we er zoveel over posten, zoveel over plaatsen. Ik denk aan de ene kant is het belangrijkste om ook niet blind te staren, om maar te willen weten wat elke keer het allernieuwste toertje is. Daar ben ik ook van afgestapt. Er zijn vaak zat toertjes waar mensen bij mij mee aankomen. Hey, heb je dit al geprobeerd? Heb je dat al geprobeerd? En dat ik ze zelf ook niet ken. Ik heb ook een paar stagiaires zitten die dat mega fanatiek doen. En dat vind ik altijd heel erg leuk om te horen. En ik probeer daar zelf persoonlijk wat van af te sturen. Omdat dat niet is waar op dit moment de meeste waarde ligt. Of hoe je er ook echt mee aan de slag gaat. Het belangrijkste is, mega simpel, is gewoon begin nou maar eens met ChatGPT gebruiken.
Ja.
Daar start het eigenlijk voor 95% van de mensen. En als je dat dus fanatiek doet en daar op een gegeven moment echt in begint te raken en dat dagelijks begint te gebruiken, dan beginnen op een gegeven moment al die andere toortjes en die techniek erachter interessant te worden. En dan moet je dus ook uitkijken dat je niet verdwaalt in dat bos. Maar voor de meeste mensen zijn al die toortjes niet relevant. Kijk er niet naar, ben er niet altijd veel mee bezig. Focus lekker op ChatGPT. Misschien nog een Gemini van Google of een Claude of andere van dit soort modellen die concurrenten van OpenAI zijn, maar heel eerlijk, 99% van mensen. Hou je lekker bezig met ChatGPT, misschien een Midjourney voor afbeeldingen genereren. En dan ben je al een heel eind en kan je al heel ver komen met die nieuwe AI-technologie.
Want wat zijn de drie tools die jij dagelijks gebruikt?
Nou, ik zeg nu dus al, begin al met ChatGPT. Ik gebruik tegenwoordig steeds minder ChatGPT.
Ja?
Ja, we hadden het net al heel kort in de gang over dat ik erover zou beginnen. Maar ik gebruik eigenlijk als mijn taalmodel voornamelijk Claude. Hoe komt dat? Ik vind cloud gewoon, en het is ook tegelijkertijd, heb ik het idee dat ik ben geswitcht, dat een beetje voor de bühne is. Heel veel mensen doen dat op het internet, zeggen we switchen van ChatGPT naar cloud, het klinkt leuk.
Cloud schrijf je C-L-A-U-D-E, hè?
Ja. Ja, en dan heb je daar nog verschillende versies van, maar ja. Het belangrijkste is cloud. En ik ben dus ook een beetje door alle posts en dergelijke, ik ga het ook eens proberen. En ik dacht ook, voor mij belangrijk een beetje te snappen hoe het werkt. Dus ik heb op een gegeven moment geprobeerd. En ik heb op een gegeven moment ook echt een switch gemaakt, omdat ik vond, of dat echt zo is een beetje de vraag, dat het beter werkte, fijner werkte. Ze hebben een paar toffe features die je daarin kan gebruiken, maar vooral spreekt het ook wat menselijker, wat persoonlijker. En vind ik daarin dat de antwoorden ook de schrijfstijl wat beter is.
Oké, en ze hebben wat recentere informatie, had ik begrepen.
Klopt, nou vind ik dat vaak ook een heel erg een beetje een overkeken ding in de vorm van deze taalmodellen zijn vooral heel erg goed omdat ze menselijke talen, menselijk begrippen, menselijk denken snappen en eigenlijk mensen half kunnen nadoen. En of dat hij nou kennis heeft tot 2023 oktober of 2024 februari, dat maakt meestal maakt niet zoveel uit voor mij.
Nee. Oké, dus dat is één. Ja. Want vroeger om drie.
Ja. Dan gebruik ik ook heel erg veel, en dat heet een tool, en die heet, dat is een beetje een wissel, die voor mijn afbeeldinggeneratie is een combinatie tussen Flux en Redpanda. Nou, allebei de namen zullen de meeste mensen niet zoveel zeggen, maar dat zijn eigenlijk afgeleiden van Midjourney. Midjourney kan je met een prompt afbeeldingen genereren, daar hebben veel mensen misschien al wel van gehoord. Alleen, wat vind ik het nadeel aan Midjourney? Midjourney is aan de ene kant is het afgesloten, dus het is een closed source system. Het wordt gewoon beheerd door een partij en die delen die source code niet. En dat doen Redpanda en Flux wel. En daarom vind ik die aan de ene kant heel erg interessant. En volgens de benchmarks en ook volgens mijn eigen ervaring heb ik het idee dat daar gewoon veel toffere afbeeldingen uitkomen. Het zijn wel twee systemen die wat moeilijker te bereiken
zijn. Nou, ik wou net zeggen, dus voor de gemiddelde gebruiker is Midjourney natuurlijk veel toegankelijker.
Exact, voor de gemiddelde gebruiker is Midjourney veel toegankelijker. Ik gebruik het zelf ook nog geregeld, maar meestal als we afbeeldingen genereren, dan kom ik toch wel uit op Flux of Redpanda. En die zijn ook alleen te gebruiken via een tool, die heet dan Replicate. En dan worden ze dan in de cloud gehost en dan kan ik zelf via een formuliertje daar gebruik van maken. Maar voor de
meeste gaan wij gewone mensen allemaal niet doen.
Dat moet je allemaal ook niet willen. Gebruik lekker Midjourney. Midjourney hoeft tegenwoordig ook niet meer gelukkig via Discord. Dat maakt mijn leven ook een stuk makkelijker. Ik hoef niemand meer uit te leggen hoe Discord werkt. Ze hebben gewoon een webomgeving die goed werkt, die makkelijk werkt. Ja. Perfect voor de meeste mensen.
Dus dat is twee.
Ja.
En drie?
Het derde toeltje. Dat is denk ik, denk ik dat ik uitgekomen op Hailuo. Dan denk je misschien, wat zegt hij nou met zijn Hailuo?
Hailuo?
Ja. Het is ook een Chinees bedrijf wat het heeft gemaakt. En het is eigenlijk een tool waarmee je aan de ene kant je afbeeldingen kan uploaden. Dus wat we vaak nog wel eens doen, is dat we afbeeldingen uploaden die we maken met zo'n image generatiemodel. Denk aan een Midjourney, denk aan een Flux of Redpanda. Die gooien we dan in de tool Hailuo. En daarmee genereren we dan een video vanuit die afbeelding.
Gezien, ja.
Ja. Nou, je hebt je wel eens voorbij kunnen zien komen. En wat we merken bij Hailuo is gewoon echt een paar klassen beter dan de concurrenten. Dus je hebt bijvoorbeeld ook Runway die dit doet. Maar ook de Stable Diffusion Video die dit doet. Allemaal kunnen ze echt niet tippen aan Hailuo. Nou is er één tool en die is toevallig vorige week geleakt. Dat is Sora van OpenAI die ook hetzelfde doet. En die lijkt nog wel een paar klassen beter te zijn. Maar die zijn allemaal achter gesloten deuren.
Oké, maar die gaan we in 2025 zien.
Laten we hopen van wel. Laten we hopen van wel.
En we hebben het nu heel erg over creatie van tekst en beeld. En misschien toch nog even om bij die top 3 te blijven. Heb je ook een top 3 van tools die gewoon je werk een stuk makkelijker maken?
Ja, ik denk dat daar ook wel op stipt op één custom GPT staan. Ik heb er zelf altijd een beetje een haat-liefdeverhouding mee gehad. Want aan de achterkant is een custom GPT niks anders dan precies letterlijk ChatGPT. Alleen dan met een system prompt. Dat betekent gewoon een paar instructies die je me aan de achterkant meegeeft om hem te formuleren en een beetje te trainen. Maar wat merk ik steeds meer is dat voor 90 tot 95% van de mensen zo'n custom GPT een mega goede manier is om in dat AI-landschap te komen. Vaak is ChatGPT gewoon een hele hoge drempel, omdat mensen geen flauw idee hebben hoe ze ermee om moeten gaan. Nou, wij hebben dat natuurlijk mega veel gedaan en mega veel ervaring in hoe je die prompts kan schetsen om er echt functionele toffe output uit te krijgen. En wat we nu dus kunnen doen is, wij kunnen custom GPT's, dus eigenlijk gewoon kleine getrainde versies van ChatGPT, klaarzetten en maken samen met mensen die een bepaalde discipline beheersen. En die kunnen wij hun dan meegeven, zodat hun daar zelf mee aan de slag kunnen, zonder dat ze alle kennis hoeven te hebben over die prompting.
En kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Ja, bijvoorbeeld waar een heel tof project waar we nu mee bezig zijn. Dat zijn we nu aan het doen met Bernie bij Live onder andere. Bij anderen loopt het precies hetzelfde traject. Kunnen we kijken hoe we een custom GPT kunnen trainen, kunnen prompten. Om het proces van het maken van scopings en projectplannen. Wat vaak voor projecten die een heel jaar lang duren en met grote budgetten mega complex en uitgebreid kan zijn. Kunnen we die structuren en templates die we hebben vormen in zo'n custom GPT. Zodat het voor andere mensen ook toegankelijk en makkelijker wordt om dit soort processen te doen. En dit soort briefings te maken. Omdat ze van nature heel complex en heel veel details hebben. Nou, dat is eentje. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook gewoon met wat simpele varianten bezig. Denk bijvoorbeeld aan, die heet dan Sparry met Barry. Die hebben we gemaakt bij 100% zijn we ermee bezig samen met Koen. Om te kijken, kunnen we een custom GPT zo prompten en zo trainen, dat hij met jou een spannend gesprek kan hebben, waarbij hij aan de hand van alle kennis van de beste case van 100%, jouw tips en informatie en feedback kan geven over hoe jij een specifieke klantencase beter kan aanpakken. Of hoe jij een toffe scope kan bedenken met een bepaalde toffe lifecycle flows of andere flows. Die komen vanuit lessen vanuit eerdere projecten. Maar die je kan toepassen bij deze nieuwe klant of gewoon een nieuw traject dat je met een bestaande klant aangaat.
Cool.
Ja, dat zijn wel mega leuke dingen. En die zijn denk ik ook heel erg behapbaar voor mensen om zelf te starten. Zo'n custom GPT hoeft niet zo complex te zijn zoals ik hem nu start.
Maar je moet wel even iemand hebben die hem voor je maakt.
Dat hoeft ook niet eigenlijk. Kijk, waar we hem ook voor gebruiken, dat is wat makkelijker. Is bijvoorbeeld denk aan het schrijven van een script voor een bepaalde video. Nou, je heeft altijd een bepaalde structuur, een bepaalde tone of voice. Ja. Het kan zo makkelijk zijn als je klikt gewoon rechtsboven in ChatGPT, als je een betaald account hebt op de Create GPT. Dan vul jij in het instructiesblok, zeg je, dit is het format wat ik altijd heb. Ik wil deze tone of voice waarborgen. En dan klik je op save. En dan ben je daar al. En dan kan je, als je bijvoorbeeld nog een keer een videoscript maakt.
Of je onderwerp.
Exact. En dan vult dit allemaal automatisch in. Dus vooral probeer dat uit. Dat is niet zo heel moeilijk. En het hoeft vooral ook niet zo moeilijk te zijn als je het jezelf niet zo moeilijk maakt.
Dus je zegt custom GPT's.
Ja.
Zijn er nog andere tools die je makkelijk vindt in om zeg maar je dagelijks werk eenvoudiger te maken?
Ja, wat ik vooral ook veel doe is gebruik maken van, en dat is voor sommige mensen wel nuttig, voor sommigen niet, is gebruik maken van de API's die al deze grote partijen aanleveren.
Ja.
Dan probeer ik het zelf te integreren in verschillende systemen. Daarvoor gebruiken we voornamelijk de API's van OpenAI. Dat zijn dan de modellen als GPT-4o of ja. O1 Preview. Dat is een belangrijke voor ons. Ik denk dat die voor de meeste mensen niet zo heel erg nuttig is, nog steeds. En dan heb ik als derde, zit ik eens even na te denken.
Nou, als je te lang moet nadenken, dan is die er gewoon niet.
Nee.
Ja.
Eigenlijk komt het hier weer op neer, het fatsoenlijk gebruiken van die taalmodel. Daar zit verreweg de meeste waarde in.
Als je nou even teruggaat naar het begin van dit jaar en waar we nu staan. Wat heb jij dan dit jaar als belangrijkste ontwikkeling gezien op het gebied van AI?
Toevallig hadden we dit ook vorig jaar al eens nagedacht. Wat denken we dat er aankomend jaar allemaal gaat gebeuren? Ja. We hebben allemaal ideeën.
Heb je dat erbij gepakt weer? Of niet?
Ja, zeker. Ja? Die hebben we de vorige week allemaal bijgepakt. Hebben we het allemaal over gehad. En dat was wel grappig dat we redelijk goed in de juiste richting en de lijn zaten. En ik denk waar ik er toch wel het meest van versteld sta, was aan de ene kant, ik denk als videomodel Sora.
Ja.
De kwaliteit die hun kunnen genereren met AI, daar sta ik nog steeds elke dag echt van te kijken hoe dit was. Echt film-like kwaliteit. Dus daar word ik wel heel enthousiast van als we uiteindelijk een keer onze handen op kunnen krijgen en daarmee kunnen experimenteren en puzzelen. Want ik denk echt dat landschap van videogeneratie mega stappen heeft gemaakt dit jaar. Maar vorig jaar, voor de mensen die er een klein beetje in zitten, hadden we nog hele crappy video's van Will Smith die spaghetti aan het eten was. Dat was een beetje de start daarvan. Ja. En nu hebben we serieus vette video's. Bijvoorbeeld hebben we laatst voor KLM een beetje een geanimeerde versie gemaakt van de veiligheidsinstructies video.
Die heb ik toevallig gezien. Heel grappig ook. Ik heb er erg hard om gelachen.
Ja. Kijk, dus dat was bijvoorbeeld, we hebben in één dag zo'n video gemaakt. En daar komt echt een video uit die er fatsoenlijk uitziet.
Ja.
En ik denk dat dat wel mega interessant is. Dat we dat dit jaar hebben kunnen zien gebeuren. Dat videocontent dus echt wel een paar levels omhoog is gegaan. En kwalitatief goed is geworden.
En zie je ook, ik vroeg aan jou van wat zie je, heb je dit jaar zien gebeuren? Heb je ook de adaptie, het gebruik ervan enorm zien toenemen? Waar het misschien begin van het jaar nog voor een beperkte groep heel relevant was. En dat je nu grotere groepen met AI aan de slag ziet gaan?
Eigenlijk is dit mijn grootste verbazing van afgelopen jaar. Eigenlijk staken van stelt hoe weinig mensen het nog steeds gebruiken. Dat die adoptie echt al mega lang gaat duren. Waar we aan het begin van het jaar heel erg dachten, oh nee, we zijn straks laat als wij niet binnen 2 maanden alles hebben verwerkt en alles toepassen. Zien we nu eigenlijk heel eerlijk dat die adoptie niet heel veel is veranderd van begin dit jaar. Ja, je ziet er wel redelijk wat mensen wat zelf wel eens ChatGPT gebruiken. En fanatiekelingen die het echt wel veel gebruiken, die automatiseringen mee maken en er heel veel mee doen. Maar om heel eerlijk te zijn, valt het me eigenlijk altijd nog tegen hoeveel mensen dit gebruiken. En is het dus voor aan ons de leuke uitdaging, hoe kunnen we dit wel behapbaar maken? Hoe kunnen we mensen hierin meenemen? En ik denk dat daar dus zo'n custom GPT is, waarom ik dat steeds interessanter ben gaan vinden, omdat het dus wel een lage instapdrempel kan zijn om ermee te beginnen.
En met veel impact.
Exact, met echt heel veel impact. Als je dat goed toepast, dan kan je daar echt wel een heel groot gedeelte van de potentiële impact mee bereiken.
Oké, dus wat er dit jaar veranderd is, is de kwaliteit van bewegend beeld.
Ja.
Gegenereerd door AI.
Dat een highlight is. Daarnaast is alles beter geworden wat je hebt gezien dit jaar. Dus denk ook aan, we hebben nu, en dat vind ik ook zelf heel vet, bijna alle, je hebt een heleboel verschillende, hoe noem ik het, vormen waarop je content kan genereren op audio, op video, op tekst. Mm-hmm. En waar het vorig jaar nog was, is dat alle beste modellen per type content was eigenlijk nog afgesloten en konden wij de source code niet van zien. Nu zie je eigenlijk ontstaan dat bij al deze verschillende type content er een model is wat volledig open source is en op zijn minst bijna even goed, al dan niet het beste is binnen zijn klasse en open source is. Dus daar kunnen wij die source code zelf pakken, kunnen het zelf hosten, zelf aanpassen. Dat denk ik ook een hele mooie toevoeging die ik zelf heel erg tof vond dit jaar.
En wat dus niet veranderd is, is de adoptie.
Ja.
Dus daar is nog een wereld te winnen.
Ja,
terwijl tegelijkertijd, als je een beetje de vakpers over onze branche, de bureaubranche, ja, daar zie je al dat tekstschrijvers, fotografen, dat die...
Ik denk heel eerlijk dat het nog een beetje overdreven is, hoe daar wordt over gepraat. Want overal waar ik kom, valt er me eigenlijk een reuze mee. En ik denk ook dat de belangrijkste les is voor mij, maar ook voor mijn beroep, waar ik nou mee bezig ben. De 9 van de 10 dingen gaan niet zo snel. Kijk even naar social media. Wat is het? Rond 2007, 2008 was het Facebook en weet ik het allemaal. Maar hoeveel bedrijven zijn er nog wel niet die hun social media niet of pas sinds een paar jaar fatsoenlijk op orde hebben?
Maar dit is, neem ik aan, geen oproep om rustig aan te doen. Om die stap te gaan zetten.
Zeker niet, want het gebeurt me ook wekelijks dat ik iemand zijn werk pak of iemand aan het doen is. Hetzelfde als ik ga proberen met AI. En ik het gewoon een veelvoud sneller doen. En dan overdrijf ik niet, dan heb ik letterlijk dezelfde briefing. Dan ga ik met een stel gasten bij ons bij mijn hart zitten. En dan hebben we gewoon in soms een factor 4, factor 5 sneller de output waar hun ook toe zijn gekomen zonder AI.
En met dezelfde kwaliteit.
Gewoon exact dezelfde kwaliteit. Dat ze me af en toe zo aankijken, dat ze omdraaien naar me aankijken van... hoe heb jij dit net gedaan? Dus zeker blijven mee doorgaan. En zeker blijf mee experimenteren. Alleen, ik sta er af en toe wel van te kijken hoe moeilijk dat is voor sommige mensen.
Ja, ja, en dan merk je ook dat met name binnen de grote ondernemingen, waar het sowieso lastig is om heel snel vernieuwingen door te voeren, dat daar ook nog heel weinig aandacht voor is. Terwijl er wel heel veel winst te behalen is.
Ja, 100%. Ik denk dat je dat... En ik hoef ook af en toe over naast te denken. Misschien is dat ook ergens wel goed, dat soort grote bedrijven niet van de een op de andere dag volledig alles omgooien voor een nieuwe technologie. Zou ik misschien ook niet willen als ik denk dat de Belastingdienst elke 2-3 jaar op een hype springt. Tenminste, dat misschien als een hype wordt gezien. Ik ben er wel heilig van overtuigd dat dit geen hype is. Maar vanuit dat perspectief begrijp ik het ook wel meer weer. Maar er ligt zoveel potentie om een heleboel van dit soort processen die je op dit moment hebt, vele malen sneller en beter te doen. En vooral ook echt kwalitatief veel beter dan hoe je ze nu doet. Omdat je ze met normale mensenhandjes moet doen. Denk even aan klantcontact via de mail. Dat gaat op dit moment eigenlijk allemaal... Mensen hebben het er wel over dat ze personaliseren. Vaak houdt dat op bij een paar variabelen zoals je naam. Ja. Of een bepaalde product suite die automatisch wordt ingeladen. Waarbij het allemaal is, ja, leuk, het is wat persoonlijker. Het is vooral die producten die wil iemand waarschijnlijk hebben voorspeld. Dus we gooien ze in die mail. Terwijl eigenlijk als je dat echt wat verder door zou kunnen trekken, dan kan je nu eigenlijk letterlijk een copywriter virtueel een AI neerzetten. Die laat je kijken, dit is een klant die heet Hans. Die heeft afgelopen 4 jaar bij ons al lopen shoppen. Die heeft een membership card. We kunnen zien, hij heeft de afgelopen winter heeft hij deze jas gekocht, deze broeken gekocht. Nou, de winter daarvoor kocht hij nog eens een keer een jas. Nou, dan ga ik gewoon eens even, als ik zelf zou gaan nadenken, nou, misschien is het leuk als om dit jaar dus een keer wat anders aanbevelen en zeggen, hey, bevalt je jas nog of wil je dit jaar weer een nieuwe jas? Beschrijf nog eens misschien een nieuwe leuke tip als jas. Of nog vier andere producten, denk ik, zijn er aan een paar vier truien die ongeveer dezelfde kleuren hebben als die jas. Zo persoonlijk zou je het liefst zo'n mail willen maken. Ja. Of als je bij iemand in de winkel kwam vroeger, dan zei ze, hey, ben je er weer, Hans? Wat wil je deze keer hebben? Bevalt de jas nog?
En die wisten wat je de vorige keer gekocht had.
Exact, dat. Ja. Dat zijn allemaal informatie en datapunten die je op dit moment wel hebt, maar waar je eigenlijk niks mee kan, omdat je niet voor iedere gebruiker een nieuwe communicatie kan uitwerken, niet nieuwe content kan uitwerken of een nieuwe mail kan schrijven.
Maar dat kan nu dus wel?
Dat kan nu. En ik denk ook dat ligt ook niet op de horizon. Nee, dat kan nu gewoon.
Maar dan krijg je natuurlijk wat een paar jaar geleden echt enorm de hype was data.
Ja.
Het verzamelen van data. En wat je eigenlijk zegt is, met de mogelijkheden die we nu hebben, kunnen we niet alleen die data analyseren, maar kunnen we ook gelijk de executie daarmee doen en daar campagnes of mails of wat dan ook mee voor genereren.
Exact. Wat je wel ziet, als je die data niet op orde hebt, dan houdt het verhaal ook heel erg snel op. Want je moet echt op persoonsniveau, of tenminste op segmentniveau, echt wel wat goede data hebben om echt naar die volledig persoonlijke communicatie te kunnen gaan.
Ja, want als je daar fout zit, dan ga je dus ook de verkeerde of als je verouderde data hebt of wat dan ook.
Dan houdt het heel snel op natuurlijk, het hele verhaal van die winkel of medewerker die jou nu ook echt kan helpen, omdat ze alles voor jou weten. Als je die informatie gewoon niet bijhoudt of niet fatsoenlijk bijhoudt, ja, Dan kan ik allemaal hele leuke AI-mails gaan typen en ze mega persoonlijk maken. Maar als ik geen idee heb wie er aan de andere kant van die mail zit, dan houdt het heel snel op. Dus dat zie je ook nog heel erg veel. Dat mensen daar gewoon nog niet klaar voor zijn soms.
Ja. Merk je dan nu dat in het werk wat jij doet, dat je heel erg bezig bent om als evangelist om te vertellen? Of ben je al heel veel tijd bezig met daadwerkelijk toepassingen maken?
Het is echt een combi van beide. Hoe ik het nu vooral zie is, aan de ene kant evangelist, aan de andere kant echt dat producten maken. Als ik het een beetje op zou splitsen in waar ik vooral mee bezig ben, is aan de ene kant heel erg dagdagelijkse processen optimaliseren. Wat bijvoorbeeld met die custom GPT's heel goed kan, of andere van dat soort toertjes. En daar ben ik vooral bezig met mensen stimuleren van, probeer het eens uit, probeer deze prompt. Ga ik er echt naast zitten, ga ik ze meenemen. Ga ik samen ook met het team, onder andere Dion, gaan we die custom GPT's bouwen, echt meenemen en ze enthousiasmeren, aan de hand nemen, dat. Ik denk dat het echt aan de ene kant is. En aan de andere kant echt bezig met, oké, we hebben nu die nieuwe cutting edge technologie. We gaan uit van de ideale situatie. Iemand heeft zijn data op orde. Je hebt een hele hoop toffe persoonlijke data. Alles de infrastructuur zit juist in elkaar, dat we mails kunnen versturen naar al die mensen. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Oké, hoe kunnen we nu echt gewoon volledig persoonlijk mensen gaan voorzien van advies of andere belangrijke informatie. En ik zie dat echt als twee verschillende onderdelen van mijn baan. Omdat het allebei een volledig andere doelgroep is, met een volledig ander doel, met een volledig andere output. En als je die gaat proberen te vermengen, dan gaat het mis.
Maar jij en jullie worden nog wel eens ingehuurd, gewoon bij ondernemingen, om ook gewoon het verhaal te vertellen over jou, toch?
Dat ook zeker. Is. Ja. Die zou ik ook zeker bij het eerste puntje invoegen, waarbij mensen altijd heel erg enthousiast worden als ze zien, als ze al die 100 toertjes zien. Dat is dat een beetje ook wel heel erg leuk om te doen. Dan gaan we langs bij een van die bedrijven en dan gaan we gewoon eens laten zien, hey, kijk, dit kan je met dit toertje, dit kan je met dat toertje, dit kan je zus, die kan je zo. En dan raakt iedereen altijd wel heel erg enthousiast om te zien, hey, tof, ik kan nu opeens iemand zijn stem kopiëren. Die kan ik een voice-over laten doen. Hey, ik kan met bijvoorbeeld Hilo, kan ik nu een afbeelding die ik heb laten bewegen. En dan staan ze altijd mega verbaasd. Of bijvoorbeeld een tool genaamd Suno, om je eigen muziek te maken. Ja, het zijn allemaal hele leuke toertjes om gewoon eens in contact te komen met dat AI-landschap en eens te snappen van, hey, kijk, dit kan echt een heleboel hele vette dingen betekenen voor jou. En je kan een heleboel hele toffe nieuwe vormen van content mee maken.
Ja, we hadden toevallig laatste afscheid hier van een collega. En een van zijn collega's had een heel persoonlijk lied laten componeren door AI. In de muziekstijl die hij zelf leuk vond. Dus dat was erg leuk om te zien. Wat ook interessant is, denk ik, aan deze technologie, is vaak zie je bij nieuwe technologie dat die heel kostbaar is om in te zetten. En dat in eerste instantie alleen bij de hele grote ondernemingen eventueel dat die dat kunnen betalen. Maar dit is heel laagdrempelig, hè?
Ja.
Iedere ondernemer kan hiermee aan de slag.
100%. Het mega grote voordeel wat we nu eigenlijk hebben met deze technologie is dat alle grote bedrijven zoals een Google, een OpenAI en een Meta en een Anthropic, die hebben al dat geld al besteed En die zeggen eigenlijk voor een groot gedeelte van de technologie hier. Heb het maar, gebruik het maar.
Overigens hebben wij dat allemaal al betaald, hè? Destijds ook.
Precies, ja. Hebben we allemaal betaald. Dat is zeker waar.
Door op die advertenties te klikken.
Uiteindelijk is dat zeker waar, ja. Uiteindelijk al dat geld wat er vandaan komt. In de basis komt al die technologie ook van Google vandaan. Nou ja, ja. Komt allemaal door die advertenties. Dus uiteindelijk hebben we het allemaal zelf betaald, klopt. Maar dat zorgt wel voor dat wij nu eigenlijk op dit moment bijna gratis tot een heleboel van deze tools toegang kunnen krijgen. ChatGPT heeft de gratis versie, die werkt prima. En de betaalde versie is $20 per maand. Ja. Nou ja, iedereen kan dat betalen om gewoon eens een instap te hebben en eens uit te proberen. En daar zit ook een heel groot tot het grootste gedeelte van die waarde die te behalen valt in de korte termijn. Ja. Kijk, als ik het ga hebben over dat idee van net met volledig persoonlijke communicatie en advies, dat is voor dit moment voor de grote bedrijven weggelegd. Aan de andere kant, gewoon het fatsoenlijk gebruiken van AI in jouw processen, dat is voor iedereen toegankelijk en voor iedereen haalbaar. En eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is een accountje te nemen op ChatGPT, een ChatGPT Plus account of een cloud account. En het gewoon gaan gebruiken in je dagelijkse processen, in je dagelijkse werk.
En het gaat heel snel een enorm kostenvoordeel opleveren.
Ja, mega snel. Als je het een beetje handig gaat inzetten. Ik doe niks meer zonder die tools. Wat je zegt is, als jij een beetje fatsoenlijk die tools gaat inzetten. Sommige van de processen die we hebben geprobeerd gaan kunnen gewoon 3, 4, 5 keer zo snel. Dus dat kan binnen een paar weken of binnen een paar maanden een mega kostenbesparing zijn.
Ja.
We hebben bijvoorbeeld copywriters bij ons zitten die, als ik nu over na te denken, dat was al best lang geleden, een jaartje geleden, dat ik die dat custom GPT's en ChatGPT heb laten zien. En die vindt het helemaal geweldig. Ja, die is nu ook meer de creatieve kant op gegaan en minder het copyright. Omdat copyright, dat gaat haar gewoon 2, 3, 4 keer zo snel af.
Ja.
Dus het was de laatste, lag het ChatGPT-account er even uit.
Het was de stress.
Was het gelijk stress. Ah shit, hoe moet ik nu al dat werk doen? Dat kost me nu gewoon 2, 3, 4 keer zoveel tijd.
Ja, nee, dat is heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Hey, we staan ook aan het bijna aan het begin alweer van 2025. Wat verwacht jij daar als grote trends op het gebied van AI?
Ik denk dat wat we gaan zien is dat we wel echt de groei van afgelopen jaar door gaan zien gebeuren. Dus wat we eigenlijk hebben gezien afgelopen jaar zijn heel veel van die modellen echt wel een veelvoud slimmer geworden. We zijn gegaan van een GPT 3.5, misschien waren we toen al bij 4, naar een OM Preview die echt al vele malen slimmer is geworden. Ik denk dat dat door gaat zetten als we horen wat al deze techbedrijven zeggen en hoeveel geld ze hebben geïnvesteerd in die nieuwe modellen. Denk ik dat we dat echt wel gaan zien. Daarnaast denk ik aan de andere kant dat videocontent nog wel belangrijker gaat worden. Dat was een voorspelling die we vorig jaar eigenlijk al hadden. Is dat video content met AI gemaakt heel schaalbaar zou worden. Dat is dit jaar eigenlijk niet echt gebeurd. We hebben vooral gezien met kleine stukjes content dat ze kwalitatief beter werden, maar nog niet echt op schaal gebruikt werden. Dus nog niet dat ze echt persoonlijk werden gegenereerd of dat soort dingen. Ik denk dat dat volgend jaar echt wel een vlucht zou kunnen nemen. En daarnaast hoor je heel erg in de wat meer tech scene, dat heet dan agentic systems. Dat gaat er eigenlijk vooral in dat je deze AI's, dat je niet meer gewoon een gesprek met ze gaat hebben zoals je hebt in ChatGPT, maar dat je eigenlijk zelf bepaalde taken gaat laten uitvoeren op basis van een doel. Dus wat je zegt, hey, ik zeg tegen deze AI, hey AI, kan je voor mij een website maken met deze eigenschappen? Dan gaat hij zelf aan de achterkant een gesprek met zichzelf voeren. En aan de hand van het gesprek wat hij met zichzelf voert, komt hij dan op een gegeven moment een eindresultaat en dat levert hij weer aan jou op.
Dus ongelooflijk.
Het is heel wat gek om te bedenken. Ik denk dat daar wel mega veel potentie in zit. Dat je eigenlijk virtuele werknemertjes hebt die echt taken kunnen gaan uitvoeren.
En hoe voorkom je dan, tenminste zo zit mijn brein dan in elkaar. Iedere keer als je hem die opdracht geeft, gaat hij krijg je hetzelfde resultaat. Maar dat is waarschijnlijk niet zo.
Nee, dat is juist het interessante. Kijk, dat ligt dus alles ook weer helemaal liggen aan de taak. Maar deze systemen zijn juist best random. Als je twee keer hetzelfde invoert in ChatGPT, dan krijg je twee keer een andere output. Het zal ook hetzelfde zijn met deze soort systemen. En aan jou de taak om dan goed te definiëren, wat is nou die taak die iemand echt moet doen? En dan kom je ook weer terug op het feit dat je hoe je ChatGPT moet gebruiken. ChatGPT werkt alleen goed als jij goed prompt. Als jij dus goed uitlegt wat alle randvoorwaarden zijn, wat alle context is.
Ja, want prompt is eigenlijk opdrachten geven, vragen stellen.
Exact, echt een vraag stellen aan ChatGPT. En daar moet je wel goed over nadenken, want hoe je het moet zien is, hoe ik het vaak een beetje vertel, is in die sessies, het is een volledig nieuwe werknemer of stagiaire die van de andere kant van de wereld afkomt, voor het eerst bij jou binnenkomt lopen, die je nog nooit hebt gezien, geen idee hebt wat jij doet, geen idee hebt wat je van hem gaat vragen, dus hij zit volledig blanco. Als je even voorstelt dat zo iemand hier bij de nieuwe zaak naar binnen komt lopen, ja, die moet jij hem best wel veel vertellen over wat jullie hier doen voordat hij echt iets daadwerkelijk kan toevoegen. En dat moet je ook doen bij ChatGPT. Hij heeft geen idee wie je bent, wie jullie zijn, wat je doet, wat je van hem verwacht. Dan moet je hem allemaal uitleggen. En dan komt er echt iets relevants uit.
En is het nou zo dat als je een account hebt, hè, even onbetaald of misschien wel betaald, dat hij dan automatisch ook die dingen van jou onthoudt? Of begin je iedere dag opnieuw?
Kijk, hier komt het tweeledig ook een beetje dat custom GPT weer naar voren. Is je hebt hoe ChatGPT is opgebouwd. Je hebt eigenlijk een structuur van gesprekken. Denk een beetje aan hoe je dat in WhatsApp hebt. In WhatsApp heb je gesprekken met allemaal verschillende mensen. Zo werkt dat ook in ChatGPT. Je hebt gesprekken met een heleboel verschillende mensen. Als je naar iemand anders iets stuurt, dus ook in ChatGPT, als je daar een nieuw gesprek start, dan wist hij eigenlijk die volledige geschiedenis, met een kleine caveat, dat laten we even erbuiten, wist hij in principe jouw volledige geschiedenis van het gesprek en begin je een nieuw gesprek met hem. Dat betekent dat je opnieuw al die informatie erin moet zetten. Nou, sommige mensen hebben daar als oplossing voor gebruikt om gewoon prompts op te schrijven, ergens in een Word doc op te slaan
kopiëren,
en die te kopiëren. Maar hier komt echt die custom GPT naar boven.
Ja, ja.
Met die custom GPT heb je eigenlijk, hoe kun je het zeggen, heb jij een frame die AI als een persoon waar je meerdere gesprekken mee kan hebben. Dan heeft hij aan de achterkant een bepaalde geschiedenis en instructies die jij meegeeft en die hij onthoudt. En dan kan je elke keer een nieuw gesprek met hem voeren. Alleen dan blijft hij die achtergrondkennis onthouden.
Maar ga je die achtergrond dan ook iedere keer verrijken?
Nee, dat kan je wel handmatig doen. Maar als jij een nieuw gesprek met iemand opent, dan is dat oude gesprek weg. En dan weet hij dat niet meer in zijn geschiedenis.
En dat maakt ook niet uit of je betaald of onbetaald.
Nee, dat is gewoon altijd zo. Dat gaat vaak ook om een stukje privacy en hoe dat in elkaar zit. En aan de achterkant, dan wat technisch, kan je niet al die informatie erin blijven dumpen. Daar moet je best goed over nadenken. Maar dat blijft niet hangen, nee.
En dat is natuurlijk een vraag die veel ondernemers ook hebben. Hoe gaat dat systeem om met vertrouwelijke informatie? Als je data upload of wat dan ook, wat gebeurt daarmee?
Kijk, ik werk natuurlijk niet bij OpenAI. Wat er echt achter de schermen gebeurt, kan ik niet zeggen. Maar ik heb er wel eigenlijk de volledige vertrouwen in dat daar niet zo heel veel geks mee gebeurt. Je kan ook verschillende opties uitzetten in de settings dat ze er niks mee doen. En je hoort al eens die verhalen voorbij komen dat er dingen gelekt zijn door die prompt. En daar geloof ik ook niet zo erg in. Dan zit je eigenlijk met de meeste informatie best wel veilig. Of het moet echt wel mega sensitieve data zijn. Dan zou je dus over nadenken wat je mee kunt. Maar heel eerlijk, de meeste data die je erin gooit is direct daarna weer weg.
Ja.
En heeft OpenAI ook niet zo heel erg veel aan om bij te houden.
Nee, zeker niet als het om Sinterklaasgedichten gaat.
Exact, als jij Sinterklaasgedichten aan het schrijven bent, dan houdt het heel erg snel op. Dan mogen ze dat best maar bijhouden van mij ook.
We gaan even terug naar de toekomst, naar 2025. Daar hadden we het net over. Wat zie jij nog meer gebeuren volgend jaar? Als we, stel dat we dit gesprek over een jaar weer hebben, waar staan we dan?
Ik denk aan de ene kant dat ik weer kan vertellen over een paar hele vette nieuwe toertjes die weer iets heel tofs en iets heel vets doen. Alleen ik denk voornamelijk dat er een vlucht langzaam steeds meer gaat komen in die adoptie. En dat we dus daarin toffe nieuwe producten, services zien die ook echt waarde toevoegen. Ik denk aan de ene kant wat je ziet is dat een dienst als OpenAI met ChatGPT of de concurrenten, dat voegt heel veel waarde toe. Alleen alle systemen die daarop zijn geklikt en worden gebouwd, leveren nu niet zoveel waarde op. En daar zie ik vooral, hoop ik vooral veel nieuwe dingen in te zien, ook vanuit ons.
Ja.
Waarbij we dus zelf systemen gaan maken die intelligente AI-systemen koppelen aan onze eigen databronnen of die van onze klanten. En daar toffe nieuwe manieren maken om content te genereren die echt persoonlijk is, die relevant is, die nuttig is. Dat je eigenlijk als consument geen irrelevante algemene boodschappen meer krijgt, maar echt advies krijgt, echt toffe feitjes krijgt, echt toffe informatie, adviezen krijgt. Echt alsof je met iemand aan het praten bent die jou kent en die jou gewoon even kan helpen in plaats van een algemene advertentie.
En denk je dan ook dat we naar, want je gaat natuurlijk van algemeen naar gesegmenteerd naar persoonlijk. Ja. En op een gegeven moment is persoonlijk is natuurlijk op basis van wat jij allemaal hebt gedaan. Krijg je dan ook de situatie dat hij voorspellend gaat worden, omdat hij jouw profiel gaat matchen met soortgelijke profielen die al een stap verder zijn? Dat je daarin zeg maar voorspellend producten kan gaan aanbieden?
Ja, zeker.
Eigenlijk wat Amazon.
Kijk, aan de achterkant doen we dat natuurlijk. Zo zegt, en Amazon of andere partijen doen dat al heel erg lang. Waarbij dat ook prima op dit moment kan toepassen. Vaak is het wel best duur en complex. Je hebt verschillende SaaS-oplossingen om dat makkelijker mee te maken en toegankelijker mee te maken. Maar dat is iets wat al heel erg leeft op dit moment. Ik denk ook dat dat iets is wat een beetje een losstaand ding gaat blijven. Dat is prima. Ik denk ook dat niet daar de verandering in zit. In de vorm van Ik denk dat vooral de veranderingen erin gaat zitten. Wat is het volledige verhaal om dit aanbevolen product heen? Dus wat je op dit moment kan doen, is je kan wel een product aanbevelen wat iemand waarschijnlijk interessant vindt. Maar dan is het nog steeds een heel algemeen bericht met toevallig een product wat jij interessant vindt.
Ja.
Terwijl als jij in een winkel komt met die medewerker of bij die winkel waar je 10 jaar komt, dan kent hij jou en dan zegt hij, hey, ik heb deze collectie binnengekomen, kom eens even kijken.
Er zit echt iets voor jou tussen. Ja.
Precies, dan wordt het echt persoonlijk. Op dit moment is het persoonlijk, dat product vind ik toevallig wel interessant wat daar in die lister staat. Ja.
En we weten je voornaam. Hi Hans.
Precies, dat is wat we daar altijd wel persoonlijk noemen, was op een bepaalde mate. Eigenlijk was altijd een heel klein stukje van die klantreis persoonlijk.
Ja. Dus als ik jou goed hoorde, zeg je eigenlijk, met data kunnen we steeds persoonlijker. En de content die we produceren kan tegen lagere kosten steeds rijker worden. Dus steeds meer bewegend beeld. Dat is de ene kant. En de andere kant is heel erg de efficiëntie bevorderen aan de binnenkant van de bedrijven. Zijn dat de twee grote bewegingen die je ziet?
Exact, dat zie ik echt als de twee grote bewegingen.
Er luisteren, hoop ik heel veel, maar een aantal ondernemers. En die denken van, nou, ik heb er 2024 ontzettend veel over gehoord. Ik wil er nou volgend jaar echt iets mee gaan doen. Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt, begin gewoon eens met ChatGPT, hè? Een beetje te experimenteren, dingetjes te doen. Maar zijn er nog andere zaken waarvan je zegt van, lees dit boek in ieder geval? Of ik weet niet, welke tips zou je die ondernemers willen geven om dit onderwerp meer eigen te maken?
Ja, aan de ene kant, dat zeg ik altijd gewoon zelf experimenteren. Ja. Dat is best een no-brainer. Wat ik dan altijd ook zou zeggen is, ga met ChatGPT het gesprek aan hoe je ChatGPT moet gebruiken.
Grappig.
Dat is iets wat ik zelf heel erg veel doe bijvoorbeeld. Ja. Dus ik ben prompt aan het schrijven met ChatGPT. Dus dat geldt ook vaak als ik bijvoorbeeld even een prompt aan het maken ben voor een systeem wat dat maakt. Ik ben zelf met een klein toertje bezig om volledig geautomatiseerd een e-mail te maken op basis van 20 nieuwsbrieven. Maar, en dan ben ik met die prompt bezig. En wat ik dan ook vaak zelf doe, is ik gooi gewoon een beschrijving in ChatGPT. Ik wil graag een prompt, zodat ik even een persoonlijke e-mail naar mij zelf kan schrijven. Dit ben ik als persoon, kan je mij helpen met het schrijven van deze persoon? Van deze prompt. Ja, dan klik ik op enter en daarna heb ik die hele eerste versie van mijn prompt al staan. Dus op die manier kan ChatGPT ook prima jou helpen. Met die prompt.
Ja.
Dus schets vooral de situatie die je hebt in ChatGPT. Bijvoorbeeld, ik heb een productcatalogus van 40.000 producten. Ik wil graag alle productomschrijvingen verbeteren. Kan je mij helpen hoe ik dit ga doen? Of kan je daar een prompt voor schrijven? Of kan je mij helpen met het schrijven van een prompt die mijn merk, mijn tone of voice koppelt in één prompt? En dan gaat hij jou daarmee helpen. Dus vraag het gewoon aan ChatGPT.
Ja, precies. Dus het is niet alleen met ChatGPT beginnen te gebruiken, maar gewoon ga ermee in dialoog.
Ja.
Vraag de vragen die je hebt.
Dat is het lastige.
En leer ervan.
Dat is vaak het lastige. Mensen zien ChatGPT als een alternatief op Google. En Google is geen gesprekspartner. Google, daar typ je iets in. Dan krijg je resultaten en die kan je gaan doorlezen. En dan krijg je ook resultaten van andere mensen. Het toffe aan ChatGPT is, als je denkt dat eerste resultaat wat je krijgt, denk je, nee, dat is eigenlijk niet precies wat ik zocht. Dan zeg je dat hem. Dan zeg je hem, nee, dit is niet wat ik zocht.
Ja.
En dan gaat hij jou verder helpen. Dus je moet hem ook niet zien als een zoekmachine, maar als een hele mega slimme collega die gewoon geen flauw idee heeft wie jij bent, wat jouw vragen het zijn.
Daar heb ik nog wel een vraag over trouwens. Want ik toevallig sprak ik de afgelopen 2 weken was dat. Twee mensen, die één die zei van, nou, ik ben altijd boos als ik niet gelijk. Dus ik ben ook heel lelijk tegen ChatGPT. Die zei, als ik ChatGPT in de hemel tegenkom, dan
heeft hij een probleem.
Dan heb ik een probleem. En die anderen zei, nee, ik ben juist altijd heel erg lief en aardig, want zij geeft me zoveel informatie, dus dan ben ik ook heel netjes en aardig terug.
Zo gaat het wel, ja. Ja. Af en toe kan ik ook heel bot tegen hem zijn. Als ik het niet met hem eens ben, dan ben ik geen vrienden met hem.
En dat doe je ook lelijk.
Ja, zeker.
Maar hij doet nooit lelijk terug.
Nee, hey, ja, hij blijft altijd netjes. Nou, we hebben toevallig ook een versie gemaakt die ook wat minder netjes terug kan doen. Dat is een heel ander verhaal, maar ChatGPT blijft altijd aardig tegen je.
Ja.
Ideale collega. Hij is ook nooit moe. Hij 24/7 is hij er voor je. Maar net wat de vraag is, hij zal altijd aardig beantwoorden.
Ja, leuk. Ik heb hele beperkte kennis over dit onderwerp. Dus ik heb waarschijnlijk ook niet alle belangrijke vragen gesteld. Welke vraag zou jij zeggen van, nou, die had je wel even moeten stellen, want dat is wel van belang?
Nou, ik denk eigenlijk dat je wel de juiste vraag juist hebt gesteld in de vorm van, en dat is eigenlijk het moeilijkste. Ik denk dat we heel mooi die flow hebben doorlopen en dat daar ook weer, het is weer herhalen, maar het belangrijkste wat er is verdwaal niet in het bos met al die toertjes. Laat het lekker zitten, begin er gewoon mee. En maak het ook niet complexer dan dat het is. In de basis is het ook allemaal technisch aan de achterkant. Al die toertjes die je ziet zijn eigenlijk aan de achterkant ChatGPT.
Ja.
Met een leuk jasje of een leuk iets omheen. Dus gebruik gewoon ChatGPT. Dan ben je er eigenlijk al 90%. En als je daar een beetje een master in begint te worden, dus ga het gesprek ook met hem aan. Vraag hem om voorbeelden. Geef hem voorbeelden die je hebt. Zeg wat voor stappen die moet doorlopen. Ga ook op het, ga bijvoorbeeld wel misschien op het internet eens een beetje rondzoeken naar een paar prompt guides. Hoe mensen ermee prompten, hoe ze een gesprek met hem voeren. Maar maak het ook niet veel complexer dan dat.
Nee.
Dus ik zou echt wel een hele mooie, complexe vraag kunnen toevoegen. Ik heb genoeg technische ideeën.
Nee, maar dat,
even lekker zoals
ja,
het is.
Ja, dat is misschien voor een andere podcast met een ander publiek. Bas, voordat ik afscheid van je neem, hebben we de vraag. Deze podcast heet Overmorgen. En we zijn altijd benieuwd wat jij dan overmorgen gaat doen.
Wat ik overmorgen ga doen?
Behalve vroeg opstaan. En dat mag letterlijk overmorgen zijn, maar dat mag ook in overdrachtelijke zin. Wat ga jij in de toekomst doen?
Wat ik ga doen, ik denk dat vooral wat ik in de toekomst ga doen, is steeds meer van dit soort LLM's integreren in mijn bestaande processen. Bijvoorbeeld dat ik steeds meer zelf aan het doen ben, is zelf coderen, zelf aan het developen, zelf dingen maken. Dat is dus onder andere echt een veelvoud makkelijker geworden, omdat ik daar een LLM, specifiek te zijn die van Claude, aan heb toegevoegd. Dus dat maakt het...
Een LLM is een...
taalmodel.
Language model,
hetzelfde als ChatGPT.
Precies.
Van een concurrent. Ja. Die heb ik geïntegreerd in mijn werkproces van het developen, van het coderen. En ik vind het echt geweldig.
Want dat is toch wel een leuke vraag. De mensen in jouw wereld van AI, wat voor achtergrond hebben die?
Nou, dat is altijd wel heel grappig. Je ziet er een heel groot verschil in. Aan de ene kant zie je de fanatieke AI-influencers, zoals ik maar zeg.
Ja.
Die misschien alle toertjes snappen. Alleen als je ze op een gegeven moment een beetje de technische dingen induikt van hoe zit zo'n LLM nou precies in elkaar? Wat zijn die papers die er fundamenteel op grond liggen? Dan zie je ze echt gewoon zo kijken van... En dan weten ze eigenlijk geen flauw idee waar ze het over hebben. En aan de andere kant zie je echt de groep...
De techies.
Diehard techies.
Yeah.
Die er echt helemaal in zitten. Wat vaak eigenlijk ook heel erg technisch opgeleide mensen zijn met development achtergrond. Die zelf ook development doen. Waar je echt heel diep kunt gaan over die techniek en hoe dat wel werkt, hoe dat niet werkt. Dus je ziet er echt twee hele verschillende groepen in.
En wat is jouw achtergrond?
Mijn achtergrond is eigenlijk wat meer... ik heb altijd heel veel gehad met die technische achtergrond. Nou heb ik zelf een opleiding gedaan, commerciële met Digital Business Concepts. Heb ik zelf altijd in mijn vrije tijd wel wat zitten klooien en wat zitten pielen met al die verschillende technische dingen. En daar ben ik nu zelf ook steeds mee bezig. En die vind ik eigenlijk ook stiekem veel leuker. Maar eigenlijk is mijn achtergrond meer richting die groep van die AI-influencers, als ik het eerlijk moet bekennen. Als ik mijzelf van op buitenaf zou bekijken, zou ik mezelf eerder in die groep schuiven. Hoewel ik probeer steeds meer
naar die andere
groep te gaan. Ja.
Dankjewel voor dit gesprek, Bas.
Ja, jullie bedankt. Leuk.
En succes.
Dankjewel.
Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl/overmorgen. Ben jij eruit wat je overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast-app. In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is. We zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij overmorgen doen?